Willen we samen Gods aangezicht zoeken. Heren, wij naderen voor u. Gij zijt het die ons dag aan dag wilt sparen en dragen. En wij mogen hier in de zaal van de kerk bijeen zijn om samen opnieuw na te denken over het werk van een van uw knechten die vanuit uw woord oude en nieuwe schatten wist op te diepen. En we vragen in alle eerbied om uw zegen. Wil u ons leiden, Heren, in het uiteenzetten van de dingen die in de christenreis aan de orde komen, in het luisteren, in het bespreken van de dingen, geef dat wij uw zegen ontvangen mogen, zoals we hier bijeen zijn. En wil u ook denken aan hen die thuis zijn en voor de kerktelefoon meeluisteren. Wil u ons allen, Heren, een uur geven waarin wij iets leren mogen. Niet slechts met ons verstand, maar laat het ook in mogen dalen tot in ons hart. En wil u geven dat ook het eenvoudig onderricht wat we op deze kring ontvangen, gebruikt mag worden tot de uitbreiding van uw koninkrijk en tot de eer van uw naam. Wij moeten het belijden dat wij al deze zegeningen niet verdienen. We worden ook vanavond eraan herinnerd dat er in het leven van hen die u kennen nog zoveel van de zonde is overgebleven. En daarom klaagt de zonde zondaren, maar ook tot u bekeerde zondaren aan. En worden wij gewaarschuwd voor de dwaalwegen en voor eigen paden. Maar wil u ons dan, Heren, bij uw woord bewaren en in het spoor van uw geboden doen gaan? Leer ons dat door uw genade. We smeken dat in de vergiffenis van al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zullen vanavond na gaan denken over het onderricht wat op de lieflijke bergen aan de pelgrims gegeven wordt en ook over de ontmoeting met onkunde. We zullen onkunde nog meer dan eens tegenkomen, maar we zullen daar ook zeker aandacht aan moeten geven. En daarom wilde ik lezen een gedeelte uit Lucas 18, waar iets naar voren komt van de dingen die over onkunde gezegd worden. Lucas 18, de versen 9 tot en met 30. Lucas 18, te beginnen bij het 9e vers. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. En de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër staande bad bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En ze brachten ook de kinderkens tot hem, omdat hij die zou aanraken. En de discipelen, dat ziende, bestraften dezelfde. Maar Jezus riep dezelfde kinderkens tot zich en zeide: laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want der zulken is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kindeke, die zal geenszins in hetzelfde komen. En een zeker overste vraagde hem, zeggende: goede meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En Jezus zeide tot hem: wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden. Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder. En hij zeide: al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid aan. Doch Jezus, dit horende, zeide tot hem: nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat gij hebt en deel het onder de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, volg mij. Maar als hij dit hoorde, werd hij geheel droevig, want hij was zeer rijk. Jezus nu ziende dat hij geheel droevig geworden was, zeide: hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods ingaan. Want het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En die dit hoorden zeiden: wie kan dan zalig worden? En hij zeide: de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. En Petrus zeide: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En hij zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u lieden, dat er niemand is die verlaten heeft, huis of ouders, of broeders of vrouw of kinderen om het koninkrijk Gods, die niet zal veelvoudig weder ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Het zal dus vanavond gaan over het onderwijs op de lieflijke bergen en de ontmoeting met onkunde. Tijdens onze vorige Bijbelkring hebben we gezien hoe christen en hopende uit het kasteel van Reus Wanhoop ontsnapt zijn en de goede weg weer teruggevonden hebben. Toen ze daar langs verder reisden, bereikten ze al spoedig een heuvelachtige streek die de naam Lieflijke Bergen droeg. Hier mochten de beide pelgrims zich te goed doen aan de vele vruchten die er in overvloed groeiden. Ze konden drinken van het heldere water. Ze konden daar zich wassen. En vonden hier eindelijk rust na alle moeite en ontberingen. En toch zijn deze lieflijke bergen niet alleen maar een plaats waar christen en hopende verkwikking en versterking vonden op hun lange reis. Nee, zo hebben we de vorige keer gezien, dit tafereel is vooral ook bedoeld als een beeld van de kerk. De kerk als de plaats waar het onderwijs in de leer plaatsvindt. Dat blijkt vooral hieruit dat de pelgrims hier vier herders ontmoeten. Kennis, ervaring, waakzaamheid en oprechtheid zijn hun namen. Zij zijn de geestelijke herders, zielenherders als u dat wilt, die de pelgrims onderricht moeten geven door hen verschillende dingen te tonen. En bij dat onderwijs willen we vanavond eerst nog stilstaan. Het is opmerkelijk dat die herders de pelgrims eerst rondleiden over de lieflijke bergen en daarbij de aandacht van hen vragen voor de prachtige en weidse vergezichten. Het onderwijs van de herders blijft hier nog wat vaag en algemeen. Er wordt nergens gezegd wat die herders nu precies over die lieflijke bergen hebben gezegd. Blijkbaar is het er Bunyan vooral om te doen dat christen en hopende op deze bergen mogen genieten van de vele zegeningen die de Heere hen biedt. Maar wanneer de herders gaan besluiten om de pelgrims enkele wonderlijke dingen te laten zien, dan is hun onderricht niet langer vaag meer. Het wordt heel concreet. Dan blijkt ook de liefelijkheid vrijwel onmiddellijk verdwenen. Want in de dingen die de herders laten zien klinken ernstige waarschuwingen door, die een haast beklemmende indruk achterlaten. Zo worden christen en hopende achtereenvolgens gewezen op het dodelijke gevaar van de dwaling, met name in de leer. Hun wordt getoond wat de gevolgen kunnen zijn als een pelgrim de rechte weg verlaat en eigenwillig een gemakkelijker pad verkiest. En zij zien wat het verschrikkelijke einde is van de huichelaars. We moeten nog wat dieper op deze dingen ingaan en daarom gaan we terug naar het vergezicht wat de beide pelgrims ontvangen bij de heuvel Dwaling. Daar heb ik de vorige keer aan het slot al iets over gezegd, maar we keren daar nog even naar terug. Ik lees eerst wat Bunyan daarover schrijft. Toen zag ik in mijn droom, schrijft Bunyan, dat de herders de volgende morgen christen en hopende wakker maakten en hen vroegen met hen een wandeling over de bergen te maken. Zo gingen zij met hen op weg en wandelden geruime tijd, terwijl ze aan alle kanten een schitterend vergezicht hadden. Toen zeiden de herders tot elkaar: zullen we deze pelgrims ook niet enkele wonderlijke dingen laten zien? Toen ze het erover eens waren om dat te doen, brachten ze hen eerst op de top van een heuvel die Dwaling heette. Deze is aan de achterzijde erg steil en de herders vroegen hen een blik in de afgrond te werpen. Christen en hopende keken dus naar beneden en zagen in de diepte de lichamen van verschillende mensen die van de top van de heuvel gevallen en verpletterd waren. Toen vroeg Christen: wat betekent dit? De herders antwoordden: hebt u nooit gehoord van de mensen die tot een dwaalleer zijn vervallen door aan Hymenaeus en Philetus het oor te lenen op het punt van het geloof in de opstanding van het lichaam? Jazeker, gaven zij ten antwoord. Daarop zeiden de herders: zij zijn het die jullie daar verpletterd aan de voet van de heuvel zien liggen. Tot op deze dag zijn hun lichamen onbegraven gebleven, zoals jullie zien, tot een voorbeeld voor anderen, dat ze ervoor oppassen om niet te hoog te klimmen of om te dicht bij de rand van deze heuvel te komen. We laten Bunyan voor een moment en gaan in op wat hier gezegd wordt. Bunyan was er diep van overtuigd dat de vorst der duisternis vooral van de dwaling gebruik maakt om mensen te laten struikelen en hen te laten omkomen op weg naar de hemelstad. Wat bedoelt hij dan eigenlijk met dat voor hem kennelijk zo belangrijke woord dwaling? Wel, bij Bunyan en bij de andere Puritijnen had het een bredere betekenis dan wat wij er gewoonlijk onder verstaan. Wij denken bij dwaling doorgaans aan ketterij, aan dwaling alleen in de leer. Maar de Puritijnen wezen er telkens weer op dat de dwaling in de leer, waar ze dus wel van uitgingen, leidt tot dwalingen in de levenswandel en ook in de wijze waarop wij God dienen en aanbidden. Met andere woorden, volgens hen hebben dwalingen niet alleen met de leer te maken, maar ook met de levenswandel en zelfs met dingen als de eredienst en het gebed. Want waar in de leer een dwaling komt, daar vergiftigt het alles. We doen er goed aan deze brede betekenis van het woord dwaling in gedachten te houden. Want in die brede betekenis wordt heel duidelijk dat iedere dwaling op leerstellig gebied ingrijpende gevolgen kan hebben. Eeuwig wel en eeuwig wee kan ermee gemoeid zijn. En vandaar dat Bunyan en zijn tijdgenoten zo ernstig tegen allerlei dwalingen in de leer hebben gewaarschuwd. Omdat ze wisten wat de gevolgen daarvan konden zijn. Daarmee stonden ze trouwens in de lijn van de reformatie en ook van de Bijbel zelf. Hoe indringend hebben de reformatoren niet gewaarschuwd tegen de dwalingen die er in hun dagen waren. De Rooms-Katholieke leer, de leer van de wederdopers, het humanisme. Hoe hebben de profeten van het Oude Testament niet getornd tegen het dienen van andere goden en tegen de zelfgenoegzame en eigenwillige godsdienstigheid? En hoe hebben de apostelen in de tijd van het Nieuwe Testament het niet opgenomen tegen alle mogelijke dwaalleraars die de jonge christelijke kerk dreigden te vergiftigen en te verwoesten? Wij mogen dat in onze theologisch vaak zo slappe en oppervlakkige tijd niet vergeten. Een van de grote taken van de prediking en van het bewaren van de leer van de kerk is dat de dwaalleer ontmaskerd en bestreden moet worden. Want juist de dwaalleer is het middel bij uitstek, waardoor velen ook vandaag ten dode dreigen te wankelen. Om het dodelijk gevaar van de dwaling te ontmaskeren, gebruikt Bunyan hier in dit gedeelte een beeld wat op de schrift zelf teruggaat. De pelgrims zien dat de achterkant van die heuveldwaling erg steil is en dat beneden in de diepte de lichamen te zien zijn van hen die van deze steilte zijn gevallen en zijn omgekomen. Hieronder zijn de volgelingen van sommige van de oudste dwaalleraars uit de christelijke kerk, Hymenaeus en Philetus. Zij zijn met hun volgelingen, zo laat Bunyan weten, hier onbegraven blijven liggen als een waarschuwend voorbeeld voor alle voorbijgangers in later tijd. Wie zijn die Hymenaeus en Philetus, die de herders kennen, maar die ook voor christen en hopende geen onbekende zijn? Wel, het is de moeite waard om de versen uit de schrift te lezen waarin hun namen genoemd worden. Het is een gedeelte uit 2 Timotheus 2, vers 16 tot 18, waar Paulus aan Timotheus dit schrijft. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen en hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Onder welke is Hymenaeus en Philetus, daar hebt u de twee namen, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding reeds geschied is en verkeren sommiger geloof. De strekking van deze woorden is denk ik niet onduidelijk. Met hun verkeerde leer verleiden deze twee dwaalleraars sommigen. Er staat, ze verkeren sommiger geloof. Daarbij moeten we natuurlijk niet denken aan een waar geloof, zoals onze kanttekeningen op de Statenbijbel terecht opmerken, maar aan de historische kennis van de waarheid die mensen gehad hebben. Die wordt verkeerd, veranderd, vergiftigd door de dwaalleer van Hymenaeus en Philetus en hun leer eet door als de kanker. Wat was nu eigenlijk die dwaalleer van Hymenaeus en Philetus, waar de apostel zo heftig verontwaardigd over spreekt en waar hij zulke sterke woorden voor gebruikt? Wel, er staat hier dat zij leerden dat de opstanding al geschied is. Het is vrijwel zeker dat daarmee bedoeld wordt dat zij alle teksten waarin sprake was van de opstanding der doden geestelijk tussen aanhalingstekens uitlegde. Die teksten die spreken over de opstanding der doden zouden niet slaan op de opstanding van het lichaam op de laatste dag, maar zouden veel geestelijker zijn. Ze zouden betrekking hebben op de wedergeboorte. Dan werd iemand immers geestelijk opgewekt uit de doden. Nu is het inderdaad zo dat in de Bijbel dat laatste wel gezegd wordt. De wedergeboorte wordt een opwekking uit de doden genoemd. Een opwekking uit de slaap van de dood, Efeze 5. Maar wanneer deze dwaalleraars ook de teksten die een totaal andere betekenis hebben hierop toepassen, ontkennen ze de opstanding van de doden in de laatste dag. De opstanding des vleeses waarover onze 12 artikelen spreken. En daarmee beroofden ze de kerk des Heren van de troost dat zij met lichaam en ziel eenmaal voor eeuwig bij de Heren zullen zijn. Nou, dat is een dwaalleer in grote lijnen. U zult zeggen, was dat dan zo'n ernstige dwaalleer? Toch ernstiger dan u denkt. Want van deze dwaalleer wordt gezegd, ze zijn van de waarheid afgeweken en verkeren sommiger geloof. En van deze dwaalleraars en hun volgelingen zegt Bunyan dat hun neergestorte lichamen waarschuwingstekenen zijn voor alle pelgrims. Wat zou Bunyan, wat zou de Bijbel dan gezegd hebben van hen die nog veel verder gaan dan deze dwaalleer? Die de goddelijke autoriteit van de schrift loochenen. U hebt dat vandaag en gisteren gelezen over professor Kuitert. Of die de opstanding van de Heere Jezus uit de doden ontkennen. U hebt daarvan gehoord een paar jaar geleden van de hervormde professor van Gennep. Of van hen die de godheid van de Heere Jezus loochenen. U weet ervan, de emeritus hoogleraar van Leiden, professor Berghoff. Wat zou Bunyan, wat zou de Bijbel daarvan te zeggen hebben? Hoe komt iemand nu tot zulke dwalingen, zoals die Hymenaeus en Philetus? In zijn boek over de redenen waarom mensen van het geloof kunnen afvallen, noemt John Owen, tijdgenoot van Bunyan en die Bunyan hoog respecteerde, niet minder dan 6 oorzaken waardoor iemand tot dwaling en verwerping van de zuivere leer kan komen. Ik zal ze niet allemaal noemen, zomaar 2 of 3. Daaronder vindt u bijvoorbeeld de ingewortelde vijandschap in ieder mens tegen geestelijke dingen is een oorzaak. Trots en ijdelheid van ons mensen, waarin we het altijd beter weten, ook theologisch beter weten, is een oorzaak van dwaling. Valse geestelijke gerustheid kan een oorzaak zijn van geestelijke dwaling. En zo noemt Owen er nog een paar meer. Bunyan vat het eigenlijk samen in 2 belangrijke oorzaken. En in het licht van deze geschiedenis noemt hij ze zo. Hij zegt, die lichamen zijn een waarschuwing dat we niet te hoog moeten klimmen en niet te dicht bij de rand van de heuvel moeten komen. Met de waarschuwing om te hoog te klimmen, bedoelt hij dat wij niet moeten staan naar hoge dingen, zoals we ergens in de Bijbel lezen. We kunnen op verschillende manieren naar hoge dingen staan, we kunnen leerstellig naar hoge dingen staan. Dat wij proberen in de diepste diepten van de verborgenheden van God door te dringen. Bijvoorbeeld dat wij heel diep proberen te verstaan wat de besluiten van God zijn. Of dat we heel diep proberen door te dringen in de eindeloze vragen rondom het duizendjarig rijk en onze eigen ziel voorbij zien. Die dingen komen voor, ook in de gereformeerde gezindte. Sta niet naar de hoge dingen. Begin zeker niet met de hoge dingen. Onderzoek de hoge dingen, zoals onze Dordtse leerregels over de verkiezing zeggen, niet curieuselijk, niet te diep, niet al te nieuwsgierig. Want de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde dingen heeft hij aan de mensenkinderen gegeven om die te doen. En daar hebben wij, u en ik, allereerst mee te doen met de roeping Gods, met zijn eis, met zijn wet, met zijn evangelie. En vergeet het niet, hoe interessant en prikkelend het voor sommigen ook mag lijken. Het staan naar hoge dingen heeft al velen in de netten van de dwaalleer verstrikt en omdoen komen. De tweede oorzaak is, zegt Bunyan, we moeten ook niet te dicht bij de rand van de heuvel komen. Ik heb dat de vorige keer aangestipt en gezegd, wel, wanneer iemand steeds maar bezig is met afwijkende leringen of dingen die onzeker zijn en alsmaar probeert hoe ver hij gaan kan. Dat kunnen theologen doen. En als ik het goed zie, is dat een van de grote gevaren vandaag aan de dag, waarin op alle mogelijke manieren geëxperimenteerd wordt met een nieuwe exegese, een nieuwe uitleg van de Bijbel, en waarin op alle mogelijke manieren het oude dogma, de oude leer van de kerk, opnieuw geformuleerd moet worden en op een nieuwe manier onder woorden gebracht moet worden, dan ben je bezig om aan de rand van de afgrond het een en ander te doen. Het kan ook zo zijn, dichter bij huis, dat wij proberen hoe ver we mee kunnen gaan met de geest van de tijd en de geest van de wereld. Hoe verder we afwijken van de eenvoud van de schriften en hoe meer we proberen in de breedte te leven, hoe dichter we bij de afgrond komen. Dat heeft Bunyan gezegd. Ik heb hier nog wat bij aangetekend wat ik over zal slaan, wat ik alleen bij u zal noemen. Maar wat mijzelf vandaag heel erg bezig gehouden heeft. Juist vanuit deze twee gedachten, sta niet naar het hoge. En zorg dat u niet te dicht bij de afgrond komt. Zou je heel wat opleidingen in de theologie vandaag is kritisch moeten bekijken met hoeveel dingen die naar de afgrond dreigen te leiden, met hoeveel dingen die hoog en diep zijn, worden toekomstige leraars en predikers in heel veel gevallen niet vermoeid. Zonder dat ze te veel horen hoe God een mens bekeert. Het is zomaar een gedachte, maar die zeker vandaag aan de dag rondom die heuveldwaling ons tot ootmoed en gebed mag stemmen. Heere, bewaar. Heere, bekeer. We gaan naar die tweede heuvel en die heuvel heet waarschuwing. Sommige vertalingen wordt ze iets anders genoemd, maar ik denk dat het woord waarschuwing het beste is. Behoedzaam wordt ze ook wel genoemd. Waarschuwing is het duidelijkst. Ik lees weer opnieuw wat Bunyan zegt over deze heuvelwaarschuwing. Toen zag ik, zo schrijft hij, dat zij hen naar de top van een andere heuvel leidden, waarvan de naam waarschuwing is, en vroegen hen in de verte te kijken. Toen zij dit deden, meenden ze verscheidene mensen te ontdekken die heen en weer liepen tussen de graven die daar waren. Ze merkten ook dat die mensen blind waren, omdat zij soms tegen de graven opliepen en er niet tussenuit konden komen. Toen vroeg Christen: wat betekent dit? De herders gaven ten antwoord: hebben jullie niet even voor deze bergen een overstap gezien die naar hun weiland leidt aan de linkerkant van deze weg? Jazeker, zeiden ze. Bij die overstap, zo vervolgden de herders, begint een pad dat rechtstreeks naar kasteel Twijfel voert, waar reus Wanhoop verblijf had. Nu waren deze mensen, en daarbij wezen zij op hen die zich tussen de graven bevonden, vroeger ook op een pelgrimstocht, net als jullie, totdat ze bij die overstap kwamen. Maar omdat de goede weg daar ter plaatse moeilijk begaanbaar was, besloten ze die te verlaten en over dat weiland te trekken. Daar werden ze gegrepen door reus Wanhoop en in het kasteel Twijfel opgesloten. Nadat ze enige tijd in de kerker hadden gevangen gezeten, stak hij hen tenslotte de ogen uit en bracht hen naar deze begraafplaats, waar hij hen achterliet om daar tot op deze dag rond te dolen, opdat het woord van de wijze, dat is de spreukendichter, vervuld zou worden: hij die van de weg des verstands afdwaalt, zal in de gemeente der doden blijven. Spreuken 21 vers 16. Toen keken christen en hopende elkaar aan, terwijl hun ogen vol tranen schoten, maar tegen de herders zeiden zij niets. Tot zover Bunyan. Wel, over dit gedeelte kunnen we denk ik heel kort zijn. Het is zo dat bij die heuvel waarschuwing christen en hopende gewaarschuwd worden voor wat er zojuist op hun reis gebeurd is. Het lijkt alsof de herders niets weten. En christen en hopende zeggen, als de herders hun toelichting gegeven hebben, ook niets over wat hen is overkomen. Maar de les van wat zij hier zien en horen is voor hun uiterst beschamend. Wat zien ze? Het is eigenlijk een aangrijpend tafereel. Iets wat ook ons met misschien wel enige afkeer vervult als we het op ons laten inwerken. Bunyan tekent bij die heuvelwaarschuwing mensen die blind gemaakt zijn. We lezen dat ze blind gemaakt zijn door reus Wanhoop. En nu daar waar wat graven staan, we zullen moeten denken aan grafmonumenten, daar tussen die graven verblijven en daar rondstrompelen, steeds struikelend over die graven en niet bij machte uit die begraafplaatsen weg te komen. Wat bedoelt Bunyan met dit tafereel? Wel, de herders laten het horen. Ze zeggen: dit gebeurt met mensen die gevangen genomen worden door reus Wanhoop en die door hem zo worden verwond dat zij, ja, als het ware tot in lengte van dagen in de greep van de gevolgen van die wanhoop blijven. Het is duidelijk dat het hier gaat om mensen die geen ware pelgrims waren. Want Bunyan tekent duidelijk dat deze mensen niet uit dat gebied waarin ze als verblinden rondlopen weg kunnen komen. Zij zullen dus de hemelstad niet bereiken. Ze waren dus pelgrims die op de een of andere wijze op de weg gegaan waren, maar niet door de enge poort waren gekomen, van buiten waren ingedrongen en door een of andere reden die ons hier niet vermeld wordt, in de greep van de wanhoop terecht zijn gekomen en wanhopig en in duisternis hun dagen sleten. Dat Bunyan hier heeft over mensen die geen oprechte pelgrims waren, is duidelijk uit de woorden die hij aanhaalt, Spreuken 21 vers 16, die in de Engelse vertaling dus zo luiden: hij die van de weg des verstands afdwaalt, zal in de gemeente der doden blijven. Die tekst, daarvan zeggen onze kanttekenaren: versta van de doden niet alleen naar het lichaam, maar ook naar de ziel. Dus ook de kanttekenaren vatten deze tekst op als een tekst die spreekt van mensen die in de banden van de dood rondwandelen, niet alleen omdat ze te midden van de graven zijn, maar ook omdat zij geestelijk onbekeerd zijn. En Matthew Henry, een latere tijdgenoot van Bunyan, die heel veel aan Bunyan te danken gehad heeft, zegt op deze tekst: als iemand de goede weg heeft verlaten, zwerft hij eindeloos verder. En indien hij zich niet bekeert, komt hij in de gemeenten der doden, dat wil zeggen in de gemeente der verdoemden, degene die zijn onder de macht van de tweede dood. En zo ziet u, hier wordt aan de beide pelgrims getoond wat gebeurt met hen die in de greep van reus wanhoop terechtkomen en die niet tot God wederkeren, tot de levende God. Dit had ook christen en hopende kunnen overkomen. Ja, maar zegt u, christen en hopende zijn toch oprechte pelgrims en die hadden toch de belofte en die hadden toch het getuigschrift? Jazeker. Christen en hopende zijn oprechte pelgrims. En in het woord van God wordt ons heel duidelijk geleerd dat degenen die eens bekeerd zijn, nooit meer van de genade kunnen vervallen. Maar beste vrienden, deze leer wordt ons in de Bijbel nooit geleerd om Gods kinderen rustkussens onder de armen te schuiven. Juist wanneer Gods kinderen dwalen, laat de Heere hen soms in de kastijdingen zien hoe erg hun zonde is. En dat alleen Gods genade hen ervan weerhoudt dat ze om zouden komen. Dat is een vernederende les die Gods volk telkens moet leren. Die ze soms leren in de beproeving en in de verdrukking, soms daarna. Hier vindt u een voorbeeld van het laatste. Christen en hopende zijn bevrijd uit de beproeving van het kasteel twijfel. En daarna zien ze hoe alleen genade een onderscheid gemaakt heeft. En uit welke grote nood en dood de Heere hen verlost heeft. Want als het van hen had afgehangen, hadden zij slachtoffers gebleven van die wrede reus wanhoop. Uit eigen kracht hadden ze geen verweer. Konden ze zich ook niet bevrijden. Dus een beschamende, waarschuwende les. Ze zien hier wat gebeurt als mensen eigenwillig het pad verlaten en in de greep van de wanhoop en de duisternis terechtkomen. We gaan naar de derde. Dit keer geen heuvel, maar een dal met een deur. En ik lees maar weer wat Bunyan zelf schrijft. Toen zag ik in mijn droom dat de herders hen naar een andere plaats brachten, naar een dal waar een deur was in de zijkant van een heuvel. Zij openden de deur en vroegen hen naar binnen te kijken. Toen ze naar binnen keken, zagen zij dat het daar heel donker was en vol rook. Ze meenden daar ook een loeiend geluid als van een vuur te horen en het gekerm van mensen die gepijnigd worden. Bovendien dachten ze de stank van zwavel te ruiken. Toen vroeg Christen: wat betekent dit? De herders vertelden het hen: dit is een zijpad naar de hel. Een weg die huichelaars inslaan. En dan met name mensen die net als Esau hun eerstgeboorterecht verkopen. Die hun meester verraden zoals Judas. Die als Alexander het evangelie lasteren. Of net als Ananias en zijn vrouw Safira liegen en huichelen. Toen zeiden hopende tot de herders, ik merk wel dat zij allen er als pelgrims uitzagen. Net als wij nu, is het niet? Ja, antwoordden de herders. En ze wisten die schijn ook lange tijd op te houden. Hopende vroeg daarop, hoe ver konden zij destijds hun pelgrimstocht voortzetten, terwijl ze toch zo ellendig verworpen werden? Enkele kwamen verder dan deze bergen, zo gaven de herders ten antwoord. Anderen kwamen niet eens zo ver. Toen zeiden de pelgrims tot elkaar, wat is het nodig dat wij de sterke, met een hoofdletter, om sterk te bidden? Inderdaad, zeiden de herders, en wanneer jullie die ontvangen, zullen jullie ze ook moeten gebruiken. Een nog aangrijpender tafereel, een heuvel met een ijzeren deur in de zijkant, zoals dat in het landschap waar Bunyan mee vertrouwd was wel voorkwam. Men had daar soms heel eenvoudige mijnen die half boven de grond lagen en die men op die manier ontginde. Men probeerde op die manier ijzer en soms ook wel andere stoffen te delven. En aan de ingang van zo'n mijn was dan meestal een deur in de zijde van een heuvel. Hier bedoelt Bunyan uiteraard een andere deur. Hier is een zijpad, zo zegt hij, naar de buitenste duisternis, de hel. En als ze daarin kijken, dan merken ze iets. Bunyan gebruikt een wat omsluierde taal. Ze merken iets van de verschrikkingen die daar in de diepte zich afspelen. Zwavel en vuur, vuur en zilver. De geluiden van hen die gepijnigd worden. De vlammen, ze horen ze. Dit is een zijpad, zegt de herder tegen de twee pelgrims, waarlangs de huichelaars verloren gaan. Het gaat dus bij dit aparte pad om huichelaars. En wat een huichelaar is, dat weet u hoop ik. Het oude woord huichelaar betekent letterlijk toneelspeler. Iemand die zichzelf voordoet als een christen, maar die het niet is. Iemand die een rol speelt, net zoals een toneelspeler. En het zou ons niet moeilijk vallen om bij al de voorbeelden die Bunyan hier noemt, dat element van het toneelspel, van het huichelachtige, van het veinzen, naar voren te brengen. De namen zijn bekend. Esau, die zijn eerstgeboorterecht verkocht. Bunyan bedoelt daarmee, Esau was een man die wel heel oprecht leek, veel oprechter leek dan zijn bedrieglijke broer Jacob, maar die in zijn zogenaamde oprechtheid niets gaf om de zegen van God. Die zelfs in zijn zogenaamde woede niets gaf om de zegen van God. Het was hem alleen begonnen om de dingen van deze aarde. En daarin is ook Esau met al zijn zogenaamde oprechtheid een huichelaar. Zogenaamde eerlijke mensen die er prijs op stellen rondborstig in het leven te staan, kunnen geestelijk huichelaars zijn. Esau is daar een voorbeeld van. Judas, een van de discipelen. Een man die zelfs meegegaan is met de andere discipelen om het evangelie te verkondigen. En die verblijd geweest is toen mensen tot inkeer kwamen. Judas bleek uiteindelijk een verrader van zijn meester. De Alexander die hier genoemd was, is u misschien minder bekend. Dat is de Alexander de kopersmid, waarover Paulus spreekt in 2 Timotheus 4, vers 14 en 15. Daar schrijft Paulus, Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaads betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werken. Van welke wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. Waarschijnlijk legde Bunyan deze tekst zo uit dat Alexander de kopersmid aanvankelijk een medestander leek te zijn van het evangelie, maar zich later tegen Paulus gekeerd heeft, net als Demas en enkele anderen. Dus eerst schijnbaar een christen, later een tegenstander. Nou, en wat Ananias en Safira betreft, dat weet u. Dat waren mensen die zich bij de gemeente gevoegd hadden, maar het bleek dat zij een bedriegelijk hart hadden En ze ontzagen zich zelfs niet om de Heere, de Heilige Geest, te bedriegen. Het gaat dus om huichelaars. En heel indringend laat Bunyan hier zien in deze aangrijpende episode, dat het dus zo is dat huichelaars omkomen. En daar moeten christen en hopenden op letten. Daar moeten ook Gods kinderen voor gewaarschuwd worden. En dat laat Bunyan hier zien. Een prediking die op deze dingen wijst, is niet alleen nodig om huichelaars te ontmaskeren. Ook om de levende kerk te vermanen. Hoe zorgvuldig ze hebben te wandelen. Hoe waar het is dat alleen die volharden zal tot het einde zal zalig worden. En hoe ze hebben toe te zien dat ze zichzelf niet bedriegen. We zouden bij dit alles, nu we deze drie gebeurtenissen in die bergen en in dat dal hebben overdacht, de vraag kunnen stellen, maar kun je dit nog lieflijke bergen noemen? Wanneer eigenlijk de hoofdzaak van het verblijf op die lieflijke bergen op deze manier wordt beschreven. Goed, er staat dan ook dat ze op die lieflijke bergen mochten genieten, dat ze van de vruchten mochten eten, dat ze uit mochten rusten. Maar de hoofdzaak van de tekst van Bunyan is toch dit soort ernstige waarschuwingen. Die vraag is begrijpelijk. En toch moeten we bij die vraag deze kanttekening maken. Bunyan laat hier zien dat juist wanneer Gods kinderen veel van de zegen van boven mogen ontvangen, nodig is dat ze ook gewaarschuwd worden. Waarschuwd worden om op de rechte weg te blijven. We hebben het net al aangehaald. De Heere belooft wel dat hij zijn volk zal bewaren, de volharding der heiligen. Maar dat betekent geen rustkussen voor zijn kinderen. De Heere herhaalt in zijn woord telkens weer, benaarstigt u uw roeping en verkiezing vast te maken, volhard tot het einde. Want het is mogelijk dat huichelaars onderweg openbaar komen. Dat zal zelfs zeker gebeuren. En zij zullen omkomen. Het is mogelijk dat we door dwaling de weg gaan van Hymenaeus en Philetus. Wacht u voor de geest van de dwaling. En dit soort waarschuwingen geeft de Heere uit liefde. Want het is beter, dacht u niet, dat de Heere zijn volk bijtijds waarschuwt en ook ernstig waarschuwt, dan dat hij ze later, omdat ze onachtzaam en slordig geweest zijn, op een dwaalweg moet kastijden. Acht daarom de vermaning en de waarschuwing van de grote God en zaligmaker niet gering. Zelfs al komt ze op tijden van veel geestelijke zegen. Zelfs al komt ze op de lieflijke bergen. Zelfs al komt ze op een zondag waarop u gemakkelijk avondmaal hebt mogen vieren. Want het is uit liefde dat de Heere juist op zulke momenten zijn kerk onderwijst en vermaant. En als God het in liefde doet, doet hij het altijd in volle ernst. Want dat zijn bij de Heere geen tegenstellingen. Liefde en ernst. Het is tegelijkertijd ook, en vergeet u dat alstublieft ook niet, een element zit er in die waarschuwingen die ze hier op de lieflijke bergen krijgen van verwondering. U leest dat ook eigenlijk achter het verhaal. Dat hopende en christen zich hier verwonderen mogen dat de Heere hen voor dit alles bewaard heeft. Hij heeft hen bewaard voor de dwaling waardoor ze van de heuvel afvielen. Hij heeft hun, ook al zijn ze in de macht van de reuks wanhoop geweest, toch weer daaruit verlost. En hij heeft ze bewaard voor die bijweg, dat zijpad naar de hel. Wat ligt er in die waarschuwingen? Ook een oorzaak om zich te verwonderen. Wat ligt er een aansporing in om nu ook de weg verder te gaan? Want wanneer ze dit zien, dat de weg volgevaren blijft tot de laatste snik toe, willen ze snel verder. Er is iets van een brandend verlangen in hun hart naar de hemelstad. Om de plaats te bereiken waar geen zijpaden meer zijn en geen deuren naar de hel. En waar ook geen steilte weer zijn waar iemand kan afvallen. En zo willen ze gaan. En we lezen dan het laatste stukje van het gedeelte dat over die lieflijke bergen gaat. En ik lees dat maar weer opnieuw. Intussen kwam bij de pelgrims het verlangen op om verder te reizen en de herders stemden daar hartelijk mee in. Zo wandelden zij samen naar het uiteinde van de bergen. Toen zeiden de herders tot elkaar: Laten we hier de pelgrims de poorten van de hemelstad laten zien, als ze tenminste de kunst verstaan om door onze verrekijker te kijken. De pelgrims namen dit voorstel dadelijk aan en daarom brachten de herders hen op de top van een hoge heuvel, de heldere heuvel geheten, en gaven aan hen hun verrekijker om er door te zien. Toen probeerden ze of zij er door kijken konden, maar de herinnering aan de laatste dingen die de herders hun hadden laten zien, deed hun handen zo beven dat ze niet in staat waren rustig door de kijker te zien. Toch meenden ze iets te zien dat op een poort geleek en ook iets van de heerlijkheid van die plaats. Terwijl ze vandaar voortgingen, zongen ze dit lied. Zo zijn ons door de herders geopenbaard geheimen, voor geen anderen ooit verklaard. Kom tot de herders dan, als ge wilt weten geheimen, diep en onbekend, en die verwonderlijk heten. Toen zij opstonden om verder te gaan, gaf een van de herders hun een plattegrond van de weg. Een ander zei hun dat zij zich hoeden moesten voor de vleier. De derde verzocht hen ervoor zorg te dragen niet te slapen op de betoverde grond. En de vierde wenste hen Gods zegen toe op hun reis. En daarna ontwaakte ik uit mijn droom. Wat zien we hier wel aan het einde van het verblijf op die lieflijke bergen? Mogen ze op voorstel van de herders een blik werpen op de hemelstad. Het blijft dus niet alleen in het duisteren. Ze hebben een blik geslagen in het gevaar van de huichelaars die op weg zijn naar de hel. Maar ze mogen nu ook van de heldere heuvel een blik werpen in de verte naar de hemelstad. Ze mogen daarvoor een blik werpen door een kijker. Zoiets zouden wij een soort ouderwetse telescoop noemen. Een heel groot ding wat in de dagen van Bunyan net zo'n beetje bekend geworden was. En Bunyan schreef dus ook over dingen die heel actueel waren. Die kijker, dat is dus iets als een verrekijker, waardoor de verafgelegen dingen dichterbij komen. Maar toen zij beiden er door keken, konden ze toch niet goed, niet scherp de hemelstad in het gezicht krijgen. Zo waren ze verschrikt en nog ontzet door de ontzaglijke waarschuwingen die ze zo even hadden gekregen. Daar zitten naar mijn gedachten twee dingen in. Allereerst is het zo dat vrees soms het uitzicht op de dingen van boven kan belemmeren. Vrees is iets wat ook het gezicht op het woord des Heren, op het evangelie kan verduisteren. En ik denk dat Bunyan daarop wijst. Dat vrees en ontzetting een versluierende werking kunnen hebben. Toch moeten we niet vergeten dat Bunyan ook nog iets anders bedoelt. En dat hij zegt dat ook al mocht christen en hopende uit de verte als het ware een blik werpen op die hemelpoort en op het gebied van de hemel, toch zagen ze het maar vaag. Wij kennen ten dele. Dat schreef Paulus aan de Korintiërs. En dat heeft Bunyan hier ook bedoeld. Dus niet alleen de vrees vertroebelt het uitzicht, maar ook het feit dat omdat wij mensen zijn, ook omdat zij die de Heere vrezen mensen zijn, kennen zij ten dele. Zij kennen de hemelse heerlijkheid ten dele. Zij kennen God ten dele. Zij kennen Christus ten dele. Alles is ten dele. Laten we dat ook nooit vergeten. Dat hoeveel voorsmaak en goddelijk onderwijs de kerk van de Heere soms ook ontvangt, het blijft alles ten dele. Als van verre. Gezien. En geloofd. En omhelst. Maar ondanks dat het toch van verre bleef, hebben ze er iets van gezien. En daarom zingen ze dat bij die herders toch geheimen zijn geopenbaard. Ernstige geheimen. Waarschuwende geheimen. Waardoor ze ernstig vermaand zijn om waakzaam te zijn op hun verdere reis. Maar ook heerlijke geheimen. Een voorsmaak van de eeuwige heerlijkheid. Dan krijgen ze een aantal waarschuwingen. We zullen die waarschuwingen laten liggen, omdat die waarschuwingen eigenlijk nog voor een deel terugkomen. De vleier en de betoverde grond zijn dingen die eigenlijk pas later duidelijk worden. In elk geval wensen de herders hun een goede reis. En dan staat er zo dat Bunyan schrijft, en toen ontwaakte ik uit mijn droom. Dat is een opmerking waarover in de Nederlandse uitlegging van de christenreis eigenlijk nooit iets te lezen is, maar waar de Engelse uitleggers zich heel diepgaand het hoofd over gebroken hebben. Wat betekent het? Toen ontwaakte ik uit mijn droom en de volgende zin luidt dat ik sliep opnieuw in en droomde opnieuw. Wel, naar alle waarschijnlijkheid bedoelt Bunyan hier dit te zeggen. Dat toen hij deze regels geschreven had over het afscheid van de lieflijke bergen, dat hij toen ontslagen werd uit de gevangenis. En dat hij dus de rest van zijn christenreis thuis heeft geschreven. U weet misschien nog uit het begin dat Bunyan schrijft, ik droomde een droom toen hij lag in een kuil, in een hol. En het dromen van die droom en die kuil en dat hol, dat waren symbolen voor de gevangenis waarin hij lag opgesloten. Hier, zegt Bunyan, ik stopte met de droom. Of althans, de droom hield op en ik ontwaakte. Bunyan werd hier uit de gevangenis ontslagen. En als dat waar is, en daar wijzen de meest betrouwbare uitleggers op, dan krijgt die hele episode op de lieflijke bergen nog een veel diepere betekenis. Want wat heeft Bunyan ervaren op het moment dat hij uit de gevangenis ontslagen werd? U weet dat misschien. Bunyan had in die gevangenis veel met God gemeenschap gehad. En hij had verlangd natuurlijk om uit die gevangenis ontslagen te worden en weer bij vrouw en kinderen te zijn. Maar toen hij de boodschap kreeg dat hij de gevangenis mocht verlaten, was hij bang om naar buiten te gaan. Bang om de wereld in te gaan. Bang dat hij dat wat hij in de gevangenis van God ontvangen had, zou kwijtraken. En hij boog zijn knieën en vroeg of de Heere hem voor gevaren wilde bewaren en met hem mee wilde gaan. En ook in het volle leven die God wilde zijn die hij altijd voor hem in de gevangenis geweest was. Dan krijgen die waarschuwingen die aan het slot van die lieflijke bergen zo ernstig klinken, toch nog meer inhoud, denk ik niet. Zoals Bunyan beducht was voor zijn verdere levensreis buiten de gevangenis, voor de gevaren, zo moet ieder kind van God bang zijn om de tere gemeenschap met God, om de verborgen omgang met God te missen. Ik ontwaakte. Maar Bunyan sliep weer in en zoals gezegd vermoedelijk heeft hij dit laatste stuk buiten de gevangenis thuis dus afgemaakt. Maar ik sliep en droomde opnieuw en zag bij de pelgrims de bergen afdalen langs de koninklijke weg die naar de stad voert. Even voorbij de bergen ligt de linkerzijde van een weggenstreek inbeelding. Van waaruit men langs een krom laantje komen kan op de weg waarop de pelgrims wandelen. Hier ontmoeten ze een zeer opgeruimde jonge man. Eigenlijk staat er een kwieke jonge man. Het is een man die eigenlijk opgeruimd met de neus in de wind heel flink daar wandelt. Die uit dat land kwam, zijn naam was Onkunde. Christen vroeg hem waar hij vandaan kwam en waar hij dacht heen te gaan. Mijn heer, antwoordde Onkunde, ik ben geboren in het land dat daar aan uw linkerhand ligt en ik ga naar de hemelstad. Maar, vroeg Christen, hoe denkt ge door de poort te komen, want ge kunt daar moeilijkheden ontmoeten. Zoals alle andere goede mensen, antwoordde Onkunde. Maar hebt ge dan iets om aan de poort te tonen, opdat de poort u voor u wordt opengedaan, vroeg Christen. Daarop zei Onkunde, ik ken de wil van mijn heren en ik heb een oppassend leven geleid. Ik geef ieder het zijne, ik bid, ik vast, betaal de tiende, geef aalmoezen en heb zelfs mijn land verlaten om dat land te verkrijgen waarheen ik nu op weg ben. Maar, zei Christen, u kwam niet binnen door de enge poort die aan het begin van deze weg is. U bent op deze weg gekomen door dat kromme laantje ginds en daarom vrees ik dat gij ook, wat gij ook over uzelf moogt denken, dat men op de dag waarop men rekenschap zal vragen, u ten laste zal leggen dat ge een dief en een rover zijt in plaats van uw toegang te verlenen tot de stad. Onkunde zei, mijn heren, gij zijt vreemdelingen voor mij, ik ken u niet. Laat het u genoeg zijn de godsdienst van uw land te volgen en ik zal me dan houden aan de godsdienst van het mijne. Ik verwacht dat alles goed zal aflopen. En wat die poort betreft, waarover gespreekt, de hele wereld weet dat die poort heel ver van ons land verwijderd is. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand, waar dan ook in ons land is, die ook maar iets van die weg af weet. Het doet er trouwens ook niet toe of ze het weten of niet. Omdat we, zoals geziet, een prachtige, heerlijke, altijd groene laan hebben die uit ons land afdaalt en de vlugste weg is om op deze weg te komen. Toen Christen zag dat de man wijs was in zijn eigen ogen, zei hij fluisterend tot hoop, hopende voor een dwaas is meer hoop dan voor hem. En hij voegde daaraan toe, waar de dwaas ook gaat, zijn verstand ontbreekt. Hij zegt ieder dat hij een dwaas is. Wat zullen we dan doen? Zullen we verder met hem spreken of hem maar dadelijk verlaten en hem gelegenheid geven te overdenken wat hij reeds van ons heeft gehoord en dan zo nu en dan eens blijven staan om te zien of wij uiteindelijk nog iets voor hem kunnen doen. Toen, zong hopende, laat toch Onkunde een poosje overdenken wat hem gezegd is en laat hem aandacht schenken aan goede raad en die aanvaarden, tenzij hij blijft onkundig van wat God als hoogste winst beschrijft. God zegt dat hij hen die geen onderricht aanvaarde, hoewel hij hen geschapen heeft, niet redden wil op aarde. Hopende voegde daaraan toe, het is dunkt me niet goed om hem alles ineens te zeggen. Laten wij vooruitlopen en hem straks toespreken wanneer hij in staat is het te verdragen. Daarom liepen ze beide vooruit en Onkunde kwam achteraan. Hier is de eerste ontmoeting met Onkunde die, het laatste stukje wat ik las, duidt dat ook al aan, voortgezet gaat worden. We zullen Onkunde op verschillende momenten nog een keer ontmoeten. De geschiedenis van Onkunde is een hele aangrijpende geschiedenis, want u weet, het is de man die straks met Christen en hopende bij de hemelpoort komt, maar bij de hemelpoort een gesloten deur vindt. Waarbij Bunyan dan zo heel indringend aantekent, toen zag ik dat er een weg is van de hemelpoort naar de hel. Wel, over deze Onkunde gaat het. En als we dan uit dit korte stuk drie karakteristieken van Onkunde moeten opdiepen, dan zou ik de volgende drie willen noemen. Het feit dat hij Onkunde heet, betekent dat hij onkundig is van geestelijke zaken. Hij is afkomstig uit het land inbeelding. En het woord wat daar gebruikt wordt in het oorspronkelijk betekent vooral ook trots. Hij is een man die zichzelf het een en ander inbeeldt, maar daarbij nog buitengewoon hoogmoedig is. Die hoogmoed merkt u niet altijd zo sterk, want hij heeft ook iets beleefds over zich. Maar u moet goed vasthouden bij het overdenken van de figuur van onkunde, dat dat een van de trekken is die telkens weer naar voren komt. Een hoogmoedig mens vol inbeelding. Het tweede element is dat hij zich beroemt op zijn eigen werken. Daar zullen hopende en met name christen later op ingaan en proberen hem tot andere gedachten te brengen. Hij beroemt zich op eigen werken, want hij zegt bijvoorbeeld: ik ken de wil van mijn Heer, ik heb een oppassend leven geleid, ik geef ieder het zijne, ik bid, ik vast, betaal de tiende, geef aalmoezen, heb zelfs mijn land verlaten. Allemaal dingen waarop hij zich beroemt. Het is alsof we de rijke jongeling en de fariseer horen uit de bekende gelijkenis. Ik. En het derde is, wanneer hij dan op het punt van leer en leven wordt aangesproken, dan is hij ineens heel erg ruimdenkend. Dan zegt hij wel ieder het zijne. Wij noemen dat vandaag het pluralisme. Iedereen moet je in zijn waarde laten. Iedereen heeft het recht om over christendom en geloof te denken zoals hij dat zelf wil. Wel, dat hebt u hier bij onkunde ook. Eigenlijk dus drie heel belangrijke punten. Hoogmoed. Vervolgens, hij beroemt zich op zijn eigen werken. Ten derde, hij is een zeer ruimdenkend man. Als christen en hopende nu wat nauwer in hun denken zijn dan hij is, wel, dat mogen ze van hem wel zijn, maar dan moeten ze hem ook vrij laten. Leven en laten leven. Dat is zijn devies. En wat besluiten christen en hopenden nu met deze onkunde te doen? Dat is het slot van het gedeelte wat zojuist gelezen is. En dan wordt duidelijk dat ze overwegen om hem onmiddellijk vaarwel te zeggen. Nee, dat mag niet. Ze willen toch nog een poging aanwenden, en dat gebeurt ook, om hem tot andere gedachten te brengen. Om hem te overtuigen. Maar ze doen dat wel met wijsheid. En dat is ook een mooie trek. Ze gaan hem niet onmiddellijk alles zeggen, zoals in het verleden wel gebeurd is met medepelgrims, die soms heel scherp meteen aangesproken werden en op hun dwalingen werden gewezen. Nee, met bewogenheid en ook met wijsheid proberen christen en hopende ditmaal onkunde tot andere gedachten te brengen. Daarom laten ze hem eerst maar een poosje aan zijn lot over, zonder hem uit het oog te verliezen, zodat hij kan zien wat er met christen en hopende gebeurt. En als er iets aanleiding voor is, zullen ze met hem spreken. En dan merkt u wel in het vervolg dat ze verschillende keren indringend met hem spreken en proberen hem de weg naar Sion bescheidenlijk uit te leggen, om een woord uit de Bijbel te gebruiken, om de weg te wijzen zoals die gaan moet. Ook daar liggen de nodige lessen in voor ons. Niet alleen lessen van zelfbeproeving, want onkunde is weer zo'n type, zo'n figuur in de christenreis van Bunyan, die als een spiegel fungeert waarin wij onszelf moeten onderzoeken, maar ook de wijze waarop christen en hopende met onkunde omgaan is iets wat van grote betekenis is. Zij zoeken zijn behoud. Zij zoeken hem te overtuigen. En ze willen met alle wijsheid proberen de beste tijd en de beste gelegenheid daarvoor te vinden. Dat zijn dingen die te midden van de ernstige lessen die vanavond onze aandacht vroegen ook niet vergeten mogen worden. Er is heel wat waarschuwing geweest vanavond. En het sluit ook af met die ontroerende, donkere gestalte van onkunde. Een portret wat ons dringt tot zelfonderzoek. Maar ook een portret waarin ons wordt aangewezen, zelfs voor mensen als onkunde, zelfs voor hen die het weten, die in eigen oog overtuigd zijn, die alsmaar komen met hun werken, ruimdenkende mensen, zelfs voor hen wil God door middel van zijn woord, door middel van zijn kinderen, door middel van zijn knechten, nog de weg wijzen en hen zoeken te overtuigen en terechtbrengen. Daarin laat Bunyan duidelijk zien dat het in het woord van God gaat om de bekering van de goddelozen en van de eigengerechtigden, van de tollenaar en van de fariseer. Dat het woord van God bekeringsprediking is. En te midden van al die ernstige waarschuwingen is dat het onderste woord, het laatste woord eigenlijk wat overblijft. Voor de kinderen van God, voor degenen die genade kennen, wees waakzaam en bekeert u. Voor degenen die geen genade kennen, maar nog vreemdeling van de Here zijn, wees waakzaam en bekeert u. Bekeert u van uw boze werken. Bekeert u van uw vrome werken. Bekeert u van uw godsdienstige werken. Bekeert u tot de levende God. Zo laat Bunyan christen en hopende verder reizen. En wij hopen, zo de Here het geeft, een volgende keer die reis, waarbij onkunde straks een belangrijke rol gaat vervullen, ook verder met hen te vervolgen. Ik wilde, voordat we gaan pauzeren, nu eerst nog zingen. En dan zingen we uit Psalm 26. Psalm 26. Psalm 26 vers 10, doe mij niet mee vergaan met hen die u weerstaan, wier hart steeds schandelijk misdrijf kweekt. En het 12e vers, nu stap ik rustig aan, betreed een effen baan, mijn God verhoort nu mijn gebed. 10 en 12 van Psalm 26. Dan zullen we nu pauzeren. Degene die koffie hebben kunnen rustig doordrinken. Maar ik wilde toch, want het is 9 uur geweest, wilde toch nog wat vragen behandelen. Om een beetje op tijd ook te kunnen afsluiten. Ik heb 1 vraag, dus degene die vragen willen stellen zullen nog even moeten wachten. En de vraag die is net bij me ingeleverd zo, ik kan hem oplezen. Als ik het goed gevolgd heb, zei u, mensen die blind gemaakt zijn door reus wanhoop. Dit zijn geen oprechte pelgrims. Houd dat in, dat wanneer men soms wanhopig is, er reden is om te vrezen dat men geen oprechte pelgrim is. Hoe kan men weten of men een huichelaar is? Nou, de vraag is heel duidelijk. Degene die de vraag gesteld heeft, heeft het ook goed gevolgd. Want het is inderdaad zo dat er die merkwaardige en opmerkelijke passage voorkomt in dit gedeelte. Bij die tweede heuvel, die heuvel waarschuwing over die mensen die tussen de graven wandelen. Nou zou ik daar niet te lang bij stil willen blijven staan. Waarom niet? Omdat de vraag eigenlijk veel verder gaat. En daar zou ik op in willen gaan. Tweede reden is, omdat we eigenlijk alleen maar dat beeld even te zien krijgen in de christenreis. En Bunyan er niet veel uitleg aan geeft. Dat gebeurt wel eens meer. En dan moeten we gaan gissen en gaan raden. Dan kunnen we beter het beeld maar laten staan zoals het staat en proberen de vragen die erbij kunnen rijzen vanuit de schrift op te lossen. En dat zou ik dus willen doen. Dus niet te veel vanuit het beeld, want Bunyan geeft er zelf geen toelichting bij, maar vanuit de schrift. Inderdaad, Bunyan tekent hier mensen die tussen die graven dwalen, die zijn verblind door die reus wanhoop. En het is heel duidelijk uit de manier waarop Bunyan erover spreekt, dat hij laat zien dat het geen echte pelgrims zijn. Waarom hij dat laat zien is niet zozeer, denk ik, om ons veel te vertellen over die mensen die tussen die graven wandelen, als wel om aan christen en hopenden te laten zien van welk groot gevaar ze bevrijd zijn. Want als het aan hunzelf gelegen had, had het met hen ook zo af kunnen lopen. Dat is de bedoeling van Bunyan hier. Hoe moet je nu met de vraag dan verder, wanneer je dit gezegd hebt en geprobeerd hebt om de betekenis van dat gedeelte zo uit te leggen? Dit zijn geen oprechte pelgrims, zegt de vraag. Houd dit in, dat wanneer men soms wanhopig is, er reden is om te vrezen dat men geen oprechte pelgrim is. Ik denk dat je het zo niet kunt stellen, zo, als het in die vraag gezegd is. Ik begrijp de vraag uiteraard heel goed. Ik begrijp ook wel dat wanneer iemand soms wanhopig is, dat hij juist omdat hij wanhopig is, vreest dat hij geen echte pelgrim is. Maar moet je dan direct denken aan deze donkere episode uit de christenreis? Ik denk het niet. Wanneer we wanhopig zijn, kan dat om allerlei redenen. Het is ook zo dat we lezen in de christenreis dat christen en hopenden heel erg wanhopig geweest zijn. En dat zijn toch echte pelgrims geweest. Daaruit kun je de gevolgtrekking maken dat wanneer iemand wanhopig is, dan kan dat voortvloeien uit allerlei redenen. Maar het kan zowel iemand zijn die op de weg des levens is, dus door de Here getrokken is. Maar het kan ook zijn dat het iemand is die geen oprechte pelgrim is. Hoe weet je nu, en dat is de kern van de vraag, denk ik, of ja, die gevoelens van wanhoop er zijn terwijl iemand onbekeerd is, een huichelaar is, of dat het toch te maken heeft met de vrezen des Heren. Nou, dat is de kern van de vraag en daar wil ik nu toch echt wel iets op zeggen. Kijk, gevoelens van wanhoop kunnen op allerlei manieren naar voren komen. Dat heb ik al gezegd. Er zijn gevoelens van wanhoop midden in de wereld, van mensen die om God nog gebod geven. Er zijn vragen, wanhopige vragen, van mensen die in allerlei soorten nood zitten. Maar hoe kun je nu onderkennen of dat toch iets is wat te maken kan hebben met de vrezen des Heren, of een hart wat voor de Heren vernederd is? Nou, ik denk dat je op deze dingen heel goed moet letten. Punt 1 is, wanneer iemand het oprecht om de Here te doen is. En let er goed op, ik praat nu nog niet over kinderen Gods. Maar wel over iemand die het oprecht om de Here te doen is. Maar aangevallen wordt door gevoelens van wanhoop. Dan zal hij toch op de bodem van zijn hart een verlangen hebben om het met die wanhoopsgedachte bij de Here te zoeken. En hij zal ook niet eerder tevreden zijn dan dat de Heere antwoord gegeven heeft. Bij een huichelaar is het zo dat hij, punt 1, het niet werkelijk bij de Heere zoekt. En punt 2, misschien nog wel belangrijker, dat hij zich gemakkelijk vertroost met wat gedachten of met eigen redeneringen. Maar dat hij niet om God verlegen is. Ik denk dat dat een van de meest wezenlijke trekken is. Een ander punt is dat het niet altijd gemakkelijk is om gevoelens van wanhoop en ook de droefheid over de zonde te onderscheiden. Er zijn natuurlijk gevoelens van wanhoop die niet met de droefheid naar God niets met de droefheid naar God te maken hebben. Die zijn er. Iemand kan wanhopig zijn in een geweldige crisis in zijn leven, terwijl hij niet echt bedroefd is over zijn zonde. Maar er kunnen ook mensen zijn die bedroefd zijn over hun zonde en daar soms in geweldige, diepe worstelingen van wanhoop terechtkomen. Nou, als iemand wanhopig is en tegelijkertijd daarmee gepaard gaat een droefheid over de zonde, dan heb je opnieuw datzelfde wat ik net gezegd heb. Dan zie je dat het gepaard gaat met een buigen voor de Here, met een smeken of God wil helpen. En met een uitzien naar de hulp van de Here alleen en niet met iets anders tevreden willen zijn. Bovendien gaat dan ook met die gevoelens van vrees en wanhoop gepaard een besef dat ik tegen God gezondigd heb. En dat is iets wat je niet in alle gevoelens van wanhoop vindt. Iemand kan wanhopig zijn om, en vult u dan maar in, dat kun je in allerlei geschriften en boeken ook wel lezen. Maar wanneer ik met de geestelijke dingen op een geestelijke wijze werkzaam ben, dan kan er wanhoop zijn die dan tegelijkertijd ook gepaard gaat met een besef van het verbroken hart en van de verslagen geest, van iets van het besef. Ik heb tegen de Here gezondigd. En dat moet opgelost worden. Dat is mijn grootste nood. En dat is mijn grootste vraag. En dat is het allerbelangrijkste. Hoe komt het weer goed tussen de Here en tussen mij? Begrijp wel, dit zijn moeilijke vragen. Omdat dit een terrein is wat ook zo moeilijk ligt. Maar ik heb geprobeerd om het zo simpel mogelijk te zeggen. Dat wanneer het gaat om God, en wanneer het ons te doen is om door de Here vertroost te worden, en wanneer het gepaard gaat met een gebroken hart en een geest die om God verlegen is, dat dat toch tekenen zijn dat het om de Here te doen is en dat het om geestelijke zaken gaat. Nou, en zo is het ten diepste ook wanneer iemand meer van de Here geleerd heeft. Dan zal hij, wanneer hij in de wanhoop terechtkomt, en dat zijn vreselijke dingen waar we ook niet licht over moeten denken, dan zal hij toch ook, het zal het hem om God te doen zijn. En zal hij niet eerder tevreden zijn dat de Here door zijn woord en geest, Bunyan zou zeggen door de sleutel van de belofte, hem uit die benauwenis heeft uitgetild. Ik hoop dat ik zoiets over de vraag gezegd heb en het wat uitgelegd heb. En nogmaals, het beeld van die zwervende mensen tussen die graven, dat is dus meer bedoeld om christen en hopende te laten zien waar ze aan ontkomen zijn, dan om hier een uitvoerig beeld te tekenen. Bunyan geeft er zelf ook verder geen toelichting aan. Dat betekent dat het uiteindelijk niet meer dan dat betekent. Maar ik kan de vraag uiteraard heel goed begrijpen, want ik heb die vraag op een bepaalde manier, toen ik het las, zelf ook voelen, bovenkomen. Is er nog iemand die hierover iets wil vragen of op een ander punt wil ingaan, dan mag dat. Ja.
Je zei maar dat er
Goed, de vraag is duidelijk. Ik moet hem even herhalen voor de kerktelefoon, dat begrijpt u. Wanneer het over de zijweg naar de hel gaat, dan heeft Bunyan het steeds over de huichelaars. Maar ik hoor hem niet over de onbekeerde. Ziet hij die nu ook als huichelaars aan? Hoe zit dat? Ja en nee. Daar moet je een tweevoudig antwoord op geven. In de eerste plaats moet je bedenken de tijd waarin Bunyan leefde. En de omstandigheden waarin hij leefde. De tijd waarin de Christenreis geschreven wordt is rondom 1570. En dan is de officiële staatskerk van Engeland weer in ere hersteld. En de Gods ware knechten voor het allergrootste deel die zitten in de gevangenissen of zitten in huisarrest zijn uitgebannen. Met andere woorden, de officiële godsdienstigheid, de brave godsdienstigheid, de godsdienstigheid van onkunde, van de fariseer, die was in die tijd overal in Engeland te vinden, terwijl de mensen die het oprecht om God en zijn dienst begonnen was, vervolgd werden. Dus dat verklaart Bunyan's sterke nadruk op de huichelaars. Want hij zag overal om zich heen wel mensen die naar de kerk gingen en die het met de plichten van de Anglicaanse kerk nauw namen. Want de koning die bevorderde dat allemaal en de regering bevorderde dat allemaal. Dus voor hem was in die tijd het hele grote gevaar mensen die dachten dat ze bekeerd waren en die het niet waren. Vandaar dat hij zoveel aandacht, dat heb u terecht gezien, zoveel aandacht besteedt aan de huichelaars en probeert die te ontmaskeren. En er zijn ook verklaarders van de Christenreis die in verschillende figuren in de Christenreis mensen zien uit die tijd. Hè, bepaalde figuren uit die tijd. Ik denk dat dat te ver gaat, maar dat geeft een beetje aan hoe Bunyan daarover dacht. Heeft Bunyan dan geen oog voor de onbekeerde? Die had, heeft hij natuurlijk wel. Bunyan noemt een onbekeerde doorgaans geen huichelaar. Al zegt hij wel dat er ook bij onbekeerde een bedriegelijk hart is. Jeremia 17. Arglistig is het hart. Dodelijk. Meer dan enig ding. Dat is ook in de Engelse vertaling een hele aangrijpende tekst. En die wordt door de Puritijnen, door Bunyan, zeker ook heel veel aangehaald. En dan zegt hij dat ook een onbekeerde, een huichelachtig, een bedriegelijk hart heeft. Dus dat zegt hij wel. Maar wanneer hij tot onbekeerde spreekt in zijn preken, dan kan hij ook onbekeerde uiteraard ernstig waarschuwen. Maar spreekt hij over het algemeen liefelijker tot onbekeerde, want in die tijd waren dus mensen die werkelijk zichzelf onbekeerd wisten en onder het gehoor van Bunyan en andere predikers kwamen, die hadden er heel wat voor over. Niet dat hij ze gemakkelijk probeert gerust te stellen, maar hij is liefelijker, gunnender naar mensen die met hun nood onbekeerd in de kerk zitten, dan naar de huichelaars toe. Want die huichelaars, dat was de doorsnee burger in Engeland op dat moment. Zo zag Bunyan het. Zo is het misschien duidelijk geworden. Met uw laatste zin werd de vraag duidelijk. Ik zal de vraag nog even herhalen. Er is gezegd dat u heel wat bezwaren ziet in het staan naar hoge dingen. Dat is uiteindelijk ook een tekst uit Gods woord. Maar nu zijn er ook predikanten die onderscheidelijk preken. En dat niet alleen tussen dood en leven, maar ook tussen de verschillende standen in het geestelijke leven. En dan wordt wel eens gezegd, sta naar meer. Sta ernaar om Christus te leren kennen, om de Vader te leren kennen. Sta ernaar om meer te krijgen. De bekende uitdrukking in dit verband is, zorg dat je er nog wat bij leert of bij kunt krijgen. Nou, ik ben het met die laatste uitdrukkingen helemaal eens. Dat is ook Bijbels, denk ik. In de Bijbel wordt niet alleen mensen opgeroepen tot bekering, maar worden ook mensen die beginnende zijn in de genade opgeroepen om toe te nemen in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. En als Paulus zegt, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, dan is daar het verlangen van een godvrezend mens naar meer kennis van de Heere Jezus Christus. Dus ik denk dat dat noodzakelijk is. Maar kan men met het benadrukken van dat jagen naar meer ook een gevaarlijke kant uitgaan? Ik denk wanneer het schriftuurlijk gebeurt, dat dat uiteindelijk alleen maar goed is en noodzakelijk is. Het behoort denk ik bij de prediking van de volle raad Gods om ook te wijzen dat er meer te vinden is en meer te verkrijgen is. En dan is het zo dat ik een achtenswaardig predikant eens een keer heb horen zeggen dat je van de Heere, wanneer het gaat om meer geestelijke kennis, wanneer we het ootmoedig en oprecht van hem smeken, nooit te veel kunt vragen. We kunnen natuurlijk wel op een verkeerde wijze met die dingen werkzaam zijn. En dan kan er een gevaar aan kleven. Wat bedoel ik daarmee? Bijvoorbeeld dit. Wanneer iemand staat naar hoge dingen, dat hij bijvoorbeeld iets van de Heere geleerd heeft en eigenlijk de neiging heeft om dat allemaal maar terzijde te schuiven, dat is allemaal niks, want bijvoorbeeld uit een soort verkeerde jaloezie, dat hij denkt, die man of die vrouw heeft zoveel geestelijke kennis en dat moet ik ook hebben. Ik denk dan aan een heel scherp Bijbels voorbeeld. Dat is wel heel scherp en heel ontdekkend. Simon de Tovenaar, die gave ook wilde ontvangen, maar hij had er heel wat geld voor over. Zo kan een mens op vleeselijke wijze veel willen hebben. En waarom dat velen willen hebben? Om van de mensen gezien te worden, om een naam te maken. Kijk, en als het op die wijze gebeurt, op een vleeselijke manier, om een naam te krijgen onder de mensen, ja, dan zeg ik, dan kleven de grote gevaren aan. En dan zal de Heere het ook niet vervullen. Gij bidt niet omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten zult doorbrengen. Dat geldt ook van veel andere dingen, maar ook van deze dingen. Als wij staan naar hoge geestelijke dingen, terwijl we het kleine, de dag der kleine dingen verachten, om van de mensen gezien te worden, dan is ons hart niet recht voor de Heere. En dan zit er een gevaar aan. Maar het beginsel op zichzelf om te staan naar meer, ik denk dat we dat elkaar voortdurend voor mogen houden. Ik denk dat er nog gelegenheid is voor één vraag. Ja? Ja. Eerst uw vraag herhalen. En de vraag is deze. Over onkunde. Er zijn toch mensen die heel nadrukkelijk in hun onkunde gehouden worden. En dan wordt gewezen naar de tekst in het tussengedeelte in de gelijkenis van de zaaier. In dat tussengedeelte dan vragen de discipelen aan de Heere Jezus waarom hij door gelijkenissen spreekt. En dan wordt door de Heere Jezus een aantal dingen gezegd die uitlopen op het aanhalen van de tekst uit Jesaja 6. Want dat is uiteindelijk waar het vandaan komt, wat de Heere Jezus daar bevestigt en onderstreept, als ik het zo zeggen mag, opdat hun vervuld zou worden het woord van de profeet Jesaja, dat ze met het oor zullen horen, maar niet verstaan, met de ogen, maar niet zullen bemerken, en dat de Heere hen niet zal bekeren. Nou moeten we, om dat duidelijk te maken, een paar dingen zeggen. In de eerste plaats is het zo dat Jesaja, en dat wordt meestal niet zo verstaan, maar in Jesaja de profeet, die wel genoemd wordt de evangelist van het Oude Testament, en dat terecht, als je de roeping van Jesaja leest, dan zeg je, wat een roeping. Niet alleen de diepte dat hij voor Gods majesteit moet zeggen, wee mij. Maar als de Heer hem dan gaat roepen en een opdracht geeft, dan krijgt Jesaja eigenlijk alleen maar een opdracht om te preken en te preken. En dan zal onder zijn prediking het hart van het volk niet verbroken worden, maar verhard worden. Het hart van dit volk wordt onder de prediking van Jesaja vet gemaakt. Opdat zij ziende niet zien enzovoort en zich niet bekeren. Dat staat er. Dan komt er wel in het slot van Jesaja 6 nog een belofte dat er een rest zal zijn die zich door de genade Gods tot de Heere zal bekeren. Maar het zal maar een rest zijn. Het overgrote deel van het volk zal onder de prediking van Jesaja niet tot bekering komen. Zij zullen het woord horen, maar het woord zal voor hen een reuke des doods ten dode zijn. Daar hebt u een andere uitdrukking die op hetzelfde betrekking heeft. Nou, die woorden die in de roeping van Jesaja naar voren komen, haalt de Heere Jezus aan bij de gelijkenis van de zaaier. En dan legt de Heere uit waarom het zaad in zoveel gevallen geen vrucht draagt. En dan zegt hij ook in die woorden, en dat moet u goed vasthouden, dat het zaad soms geen vrucht draagt op de akker, ligt nooit aan het zaad. In die zin, het ligt niet aan het woord. Natuurlijk kan het wel eens aan een preek liggen. Want preken, als het goed is, dan zal een dominee altijd om worstelen om het woord zo te brengen dat de geest des Heren daar de goedkeuring aan mag hechten. Maar er zijn ook preken waarin wel eens de geest des Heren niet zo mee kan komen vanwege de zonde van de predikant of wat dan ook. Preken is ook mensenwerk, die kans zit er ook aan. Maar ik bedoel, wanneer de Heere Jezus zegt dat de verkondiging van het woord, en dan gaat het allereerst om de verkondiging van zijn woord, dat die geen vrucht draagt, dan ligt dat nooit aan het woord zelf. Maar dan ligt dat altijd aan de schuld van mensen. En dan moet u Matthäus 13 en de andere hoofdstukken zo zien. De Heere Jezus heeft het woord gebracht. Hij heeft het evangelie verkondigd, wet en evangelie, recht en genade. En dan is het zo dat de mensen zich onder dat woord niet willen vernederen. Er is wel een samenloop van mensen, maar ze willen de tekenen zien. En dan komt het moment dat de Heere Jezus in gelijkenissen gaat spreken. Dat is niet direct in het begin, maar dat komt later. En dan zegt de Heere Jezus, waarom ga ik nu in gelijkenissen spreken? Opdat het aan u gegeven wordt om de verborgenheden van het Koninkrijk van God te verstaan, maar aan hen is het niet gegeven. Hoe moet je dat nou eenvoudig zeggen? Nou, op deze wijze, en ik denk dat dat schriftuurlijk is, u vindt het ook terug in de Dordtse leerregels, dat de Heere zijn woord laat verkondigen. Maar wanneer mensen zich tegen dat woord verzetten of onder dat woord onberoerd blijven, dan worden ze steeds harder. En dan zou je het zo kunnen zeggen, als mensen hun eigen weg gaan en onder het woord onberoerd blijven, dan geeft de Heere hen uiteindelijk over aan het oordeel der verharding. Het is altijd zo dat de schuld bij de mens ligt. Je kan het heel duidelijk zien bij Farao, bij de plagen in Egypte. In het begin staat er dan, en Farao verhardde zijn hart, dat hij Mozes en het volk niet liet trekken. Maar op een gegeven moment, bij de derde of bij de vierde plaag of bij de vijfde, ik weet niet meer uit mijn hoofd, dan staat er, en de Heere verhardde het hart van Farao. Dan komt het oordeel van God. En dat oordeel komt altijd op de zonde. Dat oordeel dat komt altijd vanwege de zonde. En dat moeten we nooit vergeten. Wanneer Jesaja preekt en het woord werkt verhardend, dan is de reden daarvan in de hardheid van de harten van de mensen. En dan geeft God hen over aan het oordeel van de verharding. Als de Heere Jezus spreekt en ze horen niet, dan is de reden daarvan te vinden in de hardheid van het hart van de mensen. En dan gaat de Heere en overgeven aan het oordeel van de verharding. En dat is het ontzaglijke. Dus waarom worden die mensen onwetend gehouden? In de eerste plaats moeten we altijd zeggen, het is hun eigen schuld. Maar de Heere gaat bij blijvende verharding en blijvende ongehoorzaamheid. Bij een blijvende leven wat ongevoelig en onbevattelijk blijft voor zijn woord, gaat de Heer ook met dat oordeel der verharding werken. Dat is het aangrijpende van dit, van de tekst die u noemt. En u kan het ook terugvoeren op dat wat geschreven staat over die dwaling. John Owen in dat boek over de dwaling, die zegt dan bijvoorbeeld dat de dwaling altijd begint bij het hart van de mens. De mens dwaalt af. Maar als de mens afdwaalt en de leer van het woord aan de kant zet en eigen wegen gaat kiezen, dan geeft God hem uiteindelijk over tot een geest van de dwaling, zodat hij de leugen gaat geloven. Maar opnieuw, Owen laat dat ook zien, de oorzaak ligt bij de zonde van de mens. Maar het voortgaan in de zonde brengt het oordeel van God met zich, al in dit leven. En ik zou het niet, u begrijpt misschien een beetje, ik tast naar woorden, want het ligt hier niet gemakkelijk. En ik ben het met u eens, dat zijn moeilijke teksten. Dus ik tast naar woorden, maar ik zou het op deze manier proberen willen duidelijk te maken. Om vooral vast te houden wat de schrift duidelijk leert. Dat de Heere niet zonder reden een mens overgeeft aan de verharding. Daar is altijd reden voor hier, bij ons. Ja, ik heb daar wel eens over lopen denken, maar verder ben ik nog niet gekomen. Maar we moeten gaan eindigen. Mag ik broeder Van Dis vragen om met ons te eindigen? Goed hoor. Dan zullen we zingen uit Psalm 26, vers 1 en 2. O Heere, doe mij recht, ik wandel als uw knecht. En het tweede, beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. 1 en 2 van Psalm 26. En daarna zal broeder Van Dis met ons eindigen.
Mag u voor hen een dankzeg in gebed. Heren, hoe past het en betaamt het ons uw grote naam dank te zeggen, dat u ons ook deze dag weer gedragen en gespaard hebt. Ja, dat u ons ook het voorrecht geschonken hebt, dat we in dit verband hier nog mochten samenkomen onder het geopend woord van uw getuigenis. Heren, gij maakt onderscheid waar van nature geen onderscheid is. Gij hebt ons nog een herder en een leraar geschonken, Heer, die het woord voor ons mocht ontvouwen. En wat is dat groot, Heer, dat gij dat onderscheid maakt. En nu bidden we van u, Heer, wil ons een hart geven dat, dat begeert naar wijsheid. Maar wil gij ons bewaren, Heer, dat het niet enkel wijsheid is. Want het verstand laat na de ware grond van het weldoen op. En daarom bidden we van u, Heere, heilig dat verstand door uw woord en door uw geest. Heilig, het past het toe aan onze harten, Heer. Wil ons leren, want uw volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Heere, wil ons die heilige kennis schenken, dat we door u voor en toebereid mogen worden. En Heere, als we deze plaats weer gaan verlaten, wil gij dan met ons gaan. Wil een ieder weer brengen op de plaats der bestemming. En wil ons de bestemde tijd ook weer hier brengen. Dit alles vragen we van u. Niet om enige recht, nog om enige aanspraak onderzijds. Maar of dat gij het nog wilt schenken. Om diens wil, die gij altijd hoort. Om Jezus wel alleen. Amen.